Mag ik met jullie bidden. Vader, zoals in de lieder al zeiden, we verlangen naar u. We bidden u dat als we dat niet doen, dat u dat verlangen in ons wakker wil maken. Omdat waar uw stem klinkt, planeten tevoorschijn komen. Waar uw stem klinkt, al ons falen, onze fouten, al ons kapot zijn mag verdwijnen. Waar uw stem klinkt, Heer, is het goed. En daarom bidden we u, daal neer met uw woord. Daal neer met uw geest en maak ons nieuw door wie u bent. Maak ons nieuw door wie u bent. En God, als wij uw Bijbel ingaan, wilt u ons dan ook laten zien dat dit uw woord is. Dat ons mag uitdagen, ons mag bemoedigen, ons mag troosten. Maar vooral een beweging van recht en gerechtigheid op gang bent in deze wereld. Vader, kom met uw geest, daal op ons neer. Zodat we uw woord horen en daarnaar leven. Amen. Vorige week begon Marcel met te zeggen van jullie preken waarschijnlijk nooit uit Leviticus. Klopt, doen we vrij weinig. Dus ik denk, doen we vandaag nog een keer, dan zijn we weer een beetje bij. Maar het is niet echt een preek. Gewoon een aantal korte gedachten bij de kerntekst die er vandaag staat voor de Migazondag. En die kerntekst is deze. Leef mijn bepalingen na. Houd je aan mijn regels en handel ernaar. Dan zul je onbezorgd in je land kunnen leven. Het land zal zijn opbrengst geven en jullie zullen volop te eten hebben. Je zult er onbezorgd kunnen wonen. Dit is het woord van God. Als je dit doet, als je mijn bepalingen en mijn regels naleeft, dan zul je onbezorgd kunnen wonen. En onbezorgd betekent zoveel als veilig, als zeker. En ik denk dat dat een verlangen is van ons allemaal, om op de plekken waar we zijn, ons veilig te voelen, zeker te zijn. En dan is het natuurlijk interessant om te kijken welke bepalingen heeft hij het nou over. Wat is er nou nodig om veiligheid en zekerheid in de maatschappij, in onze levens, in te bouwen? En dan is het goed om te gaan zien dat Leviticus 25 gaat over een dag en een jaar. Een jaar en nog een jaar. Namelijk het Sabbatjaar en het Jubeljaar. En het Sabbatjaar is de bepaling dat God zegt van zes jaar lang mag je oogsten, mag je zaaien, mag je daarmee eigenlijk ook het land een stuk uitputten. Maar net als mensen die een zevende dag Sabbatsrust nodig hebben, moet ook het land een Sabbatsrust krijgen. Eén jaar lang moet je niets verbouwen. En natuurlijk groeien de dingen, groeien je druiven. Ik wil niet dat je ze knot kleiner maakt. Nee, dat jaar is alles wat de aarde opbrengt is voor iedereen. We verdelen het eerlijk met elkaar. En we gunnen het land één jaar rust. We brengen het op die manier herstel, net zoals jullie dat nodig hebben. En iets anders wat heel duidelijk in deze tekst naar voren komt, is het land is niet van jou. De grond is niet van jou. Bezit is niet van jou. Het is je in bruikleen gegeven door de God die deze hemel en deze aarde gemaakt heeft. Het is gegeven aan ons als mensen die te gast zijn op Gods aarde. Want, zo zegt God, ik wil dat jullie hier wonen als vreemdelingen, als bijwoners. En dan is er ook nog het jubeljaar. Dus je had 7 keer 7, als je de ritme zou volgen, zit er zo vaak het ritme van 7, zeker in het boek van Leviticus. En na 7 keer 7 was er weer een Sabbatjaar en het jaar daarna moest een jubeljaar zijn. Er moest een ramshoorn klinken door het hele land en dat zou een teken zijn van nieuwe vrijheid. Als jij in de jaren die daar, in die 50 jaar je land was kwijtgeraakt door economische malaise, dan zou jij het op dat moment weer terugkrijgen. Als jij slaaf geworden was van een ander mens, zou je het in dat jaar niet langer meer slaaf zijn. Alles wat opgebouwd was, maar ook wat kapot gemaakt was, werd weer evenredig verdeeld. Het jubeljaar is de resetknop in de maatschappij. Na 50 jaar doen we het weer, trekken we alles weer recht. Oh, en dan, als ik dat hoor, dan denk ik, welke gevolgen zou dit hebben als wij dit mondiaal gedaan zouden hebben, sinds het ingesteld was? Welke gevolgen zou dat gehad hebben? Tussen de enorme economische verschillen die we wereldwijd zien. Welke gevolgen zou dit gehad hebben voor de verwoestijning van het land, voor de toe-eigening van grond, voor generaties schulden? Hoe oneerlijk is het dat op het moment dat jij geboren wordt als kind van arme ouders, je waarschijnlijk ook arm zult blijven. Terwijl als jij geboren bent als kind van rijke ouders, dan een grote kans is dat jij rijker zult worden. Waarom is het dat kinderen die van hun ouders een koophuis erven automatisch weer meer hebben dan degene die, van wie de ouders altijd in een huurhuis hebben gewoond? Er is zoveel oneerlijkheid wereldwijd, maar ook in ons land. Wat nu? Als iedereen weer een eerlijk deel zou krijgen, elke 50 jaar. Er is zoveel onrecht in deze wereld. En ik denk dat het goed is om ook te kijken waarom God deze dingen zegt. Namelijk, denk eens even aan onze toekomst. Aan hetgeen wat God ons belooft. Namelijk dat Hij eens zal komen en zijn vrederijk hier op aarde zal stichten. Denk jij dan dat jij op dat moment nog steeds een lapje grond zult bezitten in Vathorst, Nijkerk, misschien een zomerhuisje ergens? Denk je dat dat dan nog van jou is? Dat God op dat moment tegen jou zegt van, hey, goede dienaar, je bent een goede rentmeester geweest van dit geld. Je mag het houden, die enorme bankrekening, die blijft van jou voor in de eeuwigheid? Nee. Ik denk dat dan echt het jubeljaar zal aanbreken. Waarin wij erachter komen wat zoveel culturen op deze aarde als normaal verondersteld hebben. Wat wij vergeten zijn. Dat de mens niet bedoeld is om iets te bezitten. Maar dat wij bedoeld zijn om te delen. Waarom maken we dit dan nu voor ons leven zo belangrijk? Waarom denken wij dat wij het zijn die ervoor moeten zorgen dat wij onbezorgd leven? Verwachten we dat nog van God? Maar dit zijn even wat gedachten. Het is niet mijn bedoeling vandaag een hele preek te houden, want ik wil een aantal gasten hier op het podium uitnodigen en aan het woord laten. Die zich elk op hun eigen manier inzetten voor gerechtigheid. En zij zijn er een aantal van jullie, want ik weet dat er veel meer mensen zijn die hier, die al wakker zijn voor recht in deze wereld en hun leven daarna inrichten. En daar wil ik je voor danken. En tegelijkertijd zet ik hem eventjes wat steviger neer om het te laten schuren. Degenen die hier op het podium zitten, het probleem is met mensen die graag recht willen doen in deze wereld, is dat ze er niet graag zelf over praten. Tegelijkertijd ben ik blij dat deze mensen die hier vandaag zitten er wel voor kiezen dat te doen. En ze zeiden ook allemaal van, ja, maar het is niet om mijn verhaal, wat ik gedaan heb als een soort borstklopperij. Maar ik wil vooral het verhaal vertellen van de mensen die ik heb leren kennen door mijn werk. En ik mag Jan Wouter, Anja en Janita op het podium vragen. Kom lekker zitten hier op de bank, er liggen microfoons voor jullie klaar. Dan kom ik er ook bij zitten. Goed dat jullie er zijn. We hebben dit gesprek al een beetje voorbereid afgelopen donderdag. Dus ik weet al een beetje wat jullie gaan zeggen. En daar ben ik nu al dankbaar voor. Wat jullie hier zo met ons willen delen. Maar eerst eventjes om jullie voor te stellen. Wie zijn jullie en wat komen jullie hier doen? Janita, mag ik jou eerst?
Ik ben Janita Visser en ik werk nu zo'n 3 jaar bij Tearfund in Nederland.
En wat doe jij voor Tearfund?
Ik hou me bezig met het meten van de resultaten van onze projecten. Ik ben betrokken bij het doen van onderzoek. En ik ben bezig met verbeteringen in de organisatie voor meer inspraak vanuit gemeenschappen.
En wat is het doel van Tearfund? Wat doet Tearfund?
Recht doen, dat is onze statement. Waarbij we dus kijken naar mensen die lijden verder weg. Maar ook hoe ons leven hier van invloed is. En hoe we daar verandering kunnen brengen.
Oké, dankjewel. Oh ja.
Ik ben Anje Samuel en door mijn zomer hier ben ik in contact gekomen met de stichting Help artsen in Gaza helpen. Dat is hem. En daarvoor ben ik een buddy van een vrouwelijke apotheekster in Gaza van 25 jaar.
Wauw. Hey, en jij hebt rechtstreeks contact met haar via WhatsApp. Kun je iets vertellen? Want zij weet ook dat jij hier vanochtend haar verhaal wil vertellen. Wat was haar reactie daarop?
Ze was ongelooflijk blij. Ik heb meerdere malen per dag, als het internet het toelaat, contact met Bezen, zo heet ze. En dat betekent zegen in het Arabisch. En haar grootste angst was om vergeten te worden. Dat haar naam uitgewist zou worden. Ze heeft hele zware bombardementen in Noord-Gaza ondergaan. En dat haar naam hier vandaag genoemd wordt. Ze is zo ongelooflijk dankbaar. En zij is aan het bidden voor ons. Ja.
Dankjewel. We zullen straks nog iets meer over haar horen en haar verhaal. Jan Wouter, jij, deze dames zijn iets verder weg bezig. Nou ja, jij hier, maar ook met zaken. Maar jij bent eigenlijk heel dicht bij huis bezig met recht. Vertel eens.
Ja, dat is in Zielhorst. In Zielhorst zijn wij, en met wij bedoel ik Marieke en mezelf. En met ons gezin wonen wij naast een perspectiefhuis. En wij mogen daar goede buur zijn, dat heet Omwoner. Om de 12 jongeren die het wat minder getroffen hebben als heel veel andere jongeren in deze mooie omgeving. En worden opgevangen om ze weer perspectief te geven.
En hoe ziet dat eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen bij een omwoner?
Nou, de omgeving ziet er in ieder geval uit. We wonen in een gewone wijk. Dat is heel belangrijk in het concept. En als omwoner zijn we er vooral om de jongeren aandacht te geven. Dus wij hebben ons eigen gezin, onze eigen werk. En in onze vrije tijd proberen wij de jongeren vooral te zien. We willen ze laten voelen dat ze er mogen zijn. Dat ze ertoe doen.
U vertelde in ons vorige gesprek dat jullie ook iets met verjaardagen doen.
Zeker. Ja, dit zijn jongeren die vaak geen of een klein eigen netwerk hebben. Soms ook geen ouders, vaak geen contact met de ouders. Verjaardag vieren is niet meteen echt een feest. En toch proberen we daar bij stil te staan. Door ze op te zoeken, een klein cadeautje te geven. En dat wordt toch wel heel erg gewaardeerd. Mooi. Ook dan worden ze weer gezien.
Dankjewel. Hey, en we hebben in het vorige gesprek ook stilgestaan bij wat is nou onrecht? Wat is voor jou onrecht? Kun jij daar eens op reageren?
Ja, dat is vooral heel dichtbij als je naast 12 van de jongeren woont. Onrecht zit hem vooral in de start van deze jonge mensen. Dat het zo ongelijkwaardig is ten opzichte van jongeren die wel in een gewoon gezin mogen opgroeien. Die wel een moeder en een vader hebben die er voor hen zijn, altijd. En zij komen op heel veel verschillende plekken vaak terecht. En mogen, bij ons merk ik in ieder geval een stukje rust vinden. Het is een plek waar ze langere tijd mogen zijn. Wat opgebouwd wordt met 7x24 begeleiding. En waarin ze echt klaargemaakt worden om voor zichzelf te kunnen zorgen.
Je zegt van, ze staan met 1-0 achter. Waarin zie jij dat in het gedrag, in het leven van deze jongeren?
Ja, 1-0, ik zou zeggen misschien wel 10-0. Het zit in de kleine dingen. Vertel maar eens als je ergens naartoe gaat waar je woont. Yeah. En als je dan moet zeggen, ja, ik zit in een woongroep. Ja, dat is natuurlijk al niet fijn. En jongeren die die voetbalde ergens en die vertelde van ja, ik voetbal op die plek en een andere jongen voetbalt er ook. Alleen zijn vader is er elke week en daardoor speelt de jongen. Terwijl de rest van het team ook eigenlijk vindt dat ik beter ben. Maar omdat hij daar is, die vader, en zijn vader daar niet is, merkt hij dat hij daar niet gewoon 3-0 achter staat. Dus eigenlijk ook letterlijk.
Ja. Dankjewel. Anja, wat is onrecht?
Onrecht voor mij is als onschuldige het kwaad treft.
Als onschuldige het kwaad treft?
Ja.
Kun je dat wat toelichten?
Ja, als ik kijk naar Bezen en haar familie, dat zijn gewone mensen, die hadden een gewoon leven. En die zijn gemangeld door het kwaad. Zij noemt het ook het kwaad. Ze noemt geen partijen. Het is kwaad en donker wat ons getroffen heeft. En dat is denk ik waar. En vanuit daar ben ik ook gaan kijken van wat heb ik dan te bieden uit mijn riante positie hier in Nederland. En toen dacht ik heb niks te bieden, maar ik heb wel een machtige God die iets te bieden heeft. En toen ben ik haar bijbelteksten gaan sturen, naast natuurlijk ook gewone bemoedigingen. En ik denk dat we elkaars hart gevonden hebben.
Ja.
Dat is denk ik wat ons ook bindt nu.
En ook het niet gezien zijn, zeg maar, ja. Hè, van onschuldige mensen zoals zij.
Ja.
Dankjewel. We zullen straks nog iets meer horen over ook een zo'n bijbeltekst die je haar gestuurd hebt, Janita. Wat is onrecht?
Ja, voor mij is onrecht dat wij hier kunnen leven en dat onze keuzes die we maken invloed hebben op mensen verder weg. En dat als we dat willen, we onze ogen daarvoor kunnen sluiten en doen alsof het er niet is en gewoon door kunnen gaan met ons leven. En ongezien anderen daarmee uitbuiten.
Dus het feit dat wij onze ogen kunnen sluiten zonder dat dat gevolgen heeft voor ons, dat maakt jou boos? Of,
ik denk eigenlijk heel verdrietig.
Verdriet.
Ik zat er net tijdens het gebed van ontferming ook over na te denken. En ook wat je noemde over Leviticus, dat ik dacht, ja, zeg maar alles wat we hebben gekregen, als dat van God is en dat hij soort van vanuit de hemel alles ziet, dan denk ik dat hij denkt, verdorie, ja. Ik heb hun zoveel gegeven, hoe kan het dat mijn andere kinderen dat niet krijgen? Hoe kan het dat zij dat zo voor zichzelf willen houden, terwijl ik van iedereen hou? Ik denk, ja, ik zie dan echt een hele bewogen en geraakte God voor me. Ja.
En hoe geef jij hier handen en voeten aan dit gevoel, zeg maar? Want jij weet wel vanuit je werk en vanuit je eigen passie, zeg maar. Hoe doe je dit?
Ja, dat is een strijd. Bijvoorbeeld, mijn zoon die heeft dinsdag een kinderfeestje. En ik zei tegen mijn man, van wil jij alsjeblieft dat regelen? Want ik ga daar helemaal in vastlopen. Ik kan dan, denk ik, ja, zo'n meisje wil knutselspullen, maar waar komt het vandaan? Hoe is het gemaakt? Ja, ik kan dan een soort van lam geslagen worden soms. En tegelijkertijd ook weer heel erg bemoedigd worden en hoop krijgen van alle goede initiatieven die er wel zijn. Dat er Fairphones bestaan, dat er Fairchain Coffee is. Nou ja, dat er gewoon heel veel kleine initiatieven zijn die het mogelijk maken als er wilskracht is om wel dat systeem te keren.
Ja, maar ik hoor je ook zeggen van dit te weten brengt een stuk onrust in je hart. Brengt dat je ook dichter bij God?
Weet ik niet. Ik denk dat vooral mijn beeld van God een beetje is veranderd. Dat hij wat minder machtig is, maar meer geraakt.
Oké.
Ja. Ja.
Dankjewel. Hey, nou is het thema vandaag niet alleen Migazondag, maar gaan we ook de komende maand aan de slag met bijbellezen, met hoe die woorden van God nu kunnen klinken in de wereld. Nou ben ik wel eventjes benieuwd van welke kracht heeft die Bijbel voor jullie? Op welke manier zet de Bijbel jullie in beweging voor het onrecht wat jullie zien? Zijn er teksten misschien die, ik weet dat die er zijn, zijn er teksten die jullie in beweging hebben gezet? Zou je die eens met ons willen delen, Jan Wouter?
Zeker. We hebben natuurlijk Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gaf. En die in hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is natuurlijk het begin van heel veel dingen. Daar stopt het niet. En die liefde die Jezus aan ons geeft hij door. Die geeft hij aan ons. En hij zet ons in beweging. En het bijbelgedeelte wat ik met jullie wil delen is Matteüs 25, vers 40. Daar vertelt de Heer Jezus iets over het laatste oordeel. En dan vragen mensen zich af, maar ja, hoe hebben wij u kunnen helpen? En in die tekst staat, ik verzeker jullie alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste, van de minste, van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En ja, wat laat dat zien? Voor mij laat dat zien dat de Heer Jezus oog heeft voor de kwetsbaren.
Ja.
En dat hij aan ons vraagt om daarin voor te gaan. En om dat oog ook te zijn voor de kwetsbare mensen om ons heen.
In het eerste gesprek wat we vanochtend hadden in de eerste dienst, zat ook Nelleke namens Compassion. Zij heeft als reactie op mijn post in Scipio heeft zij een filmpje geplaatst wat dit ook beschrijft. Van hey, wat nu als God juist aanwezig is op de plekken waar wij liever niet komen, op de plekken waar het onrecht is. Dat God juist daar zo zijn gezicht laat zien. Dat hoor ik ook in jouw tekst door. Dank je wel. Ja, wat je ook gedaan hebt voor de minste van mijn broers. Hey, en heb jij een verhaal van iets wat jij hebt kunnen doen voor een van die jongeren? Volgens mij had jij een verhaal wat ook iets met voetbal te maken had. Daar ben ik ook nog wel eventjes, vind ik wel mooi om hier naar voren te luisteren.
Kijk, wat wij proberen is die jongeren niet allerlei grootse activiteiten voor ze te bedenken, maar ze juist heel dicht bij ons gezin te betrekken. En een van de jongeren waar we mee in contact kwamen, ik noem hem even, effectieve naam Yassine, die houdt van voetbal, die voetbal, dat had ik net ook over, dat is die jongen. En hij raakte geblesseerd en hij wilde toch nog graag iets met voetbal doen. Dus ik raakte met hem in gesprek en zei van, joh, vind je het leuk om op zaterdagochtend met mij mee te gaan, voetbal kijken bij mijn zoon Jens.
Geen fictieve naam. Dat, die kunnen
dat is geen fictieve naam, want dat kunnen jullie gewoon opzoeken in Scipio. Dus hij is regelmatig met mij mee geweest, voetbal kijken. En dan ontstaan de mooiste gesprekken als je samen met zo iemand in de auto zit. Hij is moslim. Hij had heel veel vragen over het geloof en waarom wij dit deden. Dus hele mooie gesprekken kregen we. Tegelijkertijd zie je ook dat zo iemand ook heel alleen is en eenzaamheid kent. Hij was ook soms niet bereikbaar voor ons, want dan had hij weer een tijd dat hij even zich terugtrok en depressief was. Maar we hadden ook een heel mooi moment. Jens die zat in groep 8 en die had een voetbaltoernooi en ze waren op zoek naar een trainer. En mijn vrouw zei, nou, ik weet wel niemand. En daar kwam Yassine voor de dag. En Yassine, die mocht die jongens gaan trainen. En zo proberen we hem een stukje waardigheid te geven, betrokkenheid. Dat was een supermooi moment waarin hij echt helemaal weer even tot bloei kwam. En we ook zagen, hij geniet weer even van dit stukje van het leven.
Ja, precies. Mooi. Janita. Jij hebt een hele bijzondere Bijbel meegebracht die er vrij krom uitziet. Klopt dat?
Dit is de rechte Bijbel die dus niet recht is. En in de Bijbel staan alle teksten die over gerechtigheid gaan geel gemarkeerd. Maar de tekst die ik heb uitgekozen is dus niet geel gemarkeerd.
Oh.
Dus, maar ik vind hem zelf wel heel aansprekend. De tekst die ik heb gekozen is Romeinen 6, vers 13 en 14. Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als levende die uit de dood zijn opgewekt. Stel jezelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Ja.
Mooi. En wat zegt deze tekst jou? Op welke manier zet dit jou in beweging?
Dat God ons een taak heeft gegeven op aarde om ons in te zetten voor gerechtigheid. En dat we dat ook kunnen. Ja.
Mooi. Dankjewel. Anja, jij hebt niet een tekst van jezelf, maar een tekst van... Je hebt haar gevraagd, geloof ik. Hè? Kun je er iets van vertellen?
Wat ik net al vertelde, ik ben bijbelteksten ter bemoediging in haar hopeloosheid. Ben ik bijbelteksten gaan sturen, hoewel zij moslim is. Maar dat heeft haar diep geraakt. Zij vertaalt ze nu ook in het Arabisch en deelt dat met haar familie. Hoe mooi is dat? In een vluchtelingentent wordt Gods woord gehoord. En zij gaf deze tekst aan mij terug. En dat vond ik zo geweldig. Dat ik dacht, wauw. En dat is Jesaja 41, vers 10. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Hmm.
Ja, daar werd ik stil van.
Ja, want, dit zijn teksten die geschreven zijn voor het volk Israël, wat hen ook onderdrukt, zeg maar. Dus dat is wel, hier schuurt het ook, hè? Ervaar je dat zelf ook zo? Of,
Ja, het heeft mij, doordat ik haar teksten wilde sturen, maar zij ook moslim is en ik dat niet in haar hopeloze situatie, zeg maar, een soort ongebreidelde evangelisatiemissie de ether in wilde sturen, naar iemand die ik nog nooit gezien heb, dacht ik, maar ze heeft wel een groot geloof. En daar put zij kracht uit. En toen dacht ik, ik kan zeggen dat ik voor haar bid. En dat vond ze al heel mooi.
Hmm.
En toen dacht ik, ja, maar mijn woorden zijn niet toereikend, maar Gods woorden wel. En toen ben ik dus ook heel anders de Bijbel gaan lezen. Ik ben de Bijbel gaan lezen naar wat zijn teksten die haar kunnen bemoedigen, die haar kunnen raken. En dat raakt dus. En toen stuurde ze dus deze terug.
Yeah.
Ja. En dit verbindt ons nu. Zij komt soms terug op teksten die ik, we kennen elkaar nu 2 maanden, die ik in de eerste 2 weken gestuurd heb. Weet je nog, Anja? Je schreef toen. Ja.
Weet jij, we hebben het over, ook over de schepping, zeg maar. En je bent eigenlijk een soort verhalen gaan maken met haar. En die verhalen die zijn ook fysiek in jouw tuin aanwezig. Klopt dat? Vertel eens.
Klopt. In haar grootste wanhoop, overdag werkte ze in een noodhospitaal en 's nachts werd ze gebombardeerd. Ze kwam niet tot rust en ik voelde haar stress en wanhoop toenemen. Toen vroeg ik aan haar, wat deed je voor de oorlog om te ontspannen? Toen zei ze, ik las. Ik las heel veel. Maar ja, ik heb geen boeken meer. Toen zei ik, je kan zelf een verhaal maken. En toen zijn we zelf een verhaal gaan schrijven. Wij maken samen een reis, ons verhaal, als soulmates. Zij schrijft vanuit Gaza, ik vanuit Amersfoort. En wij voegen dat in elkaar. En toen wilde ik het haar nog fysieker maken, onze band. En ook om te laten zien dat er altijd hoop en perspectief kan zijn. Ook in de schepping. En ik kreeg de ingeving dat ik heb 2 kersenboompjes gekocht. Want een kersenboom alleen draagt geen vrucht. Je moet met z'n tweeën zijn. 2 verschillende soorten. Nou, dat zijn wij. En als je die maar dicht bij elkaar houdt, dan krijg je kersen. En in mijn tuin staan 2 kersenboompjes als symbool van onze verbondenheid. En dat er hopelijk heel veel vrucht uitkomt.
Mooi. Dank jullie wel. Nou ben ik begonnen met de tekst uit Leviticus over het Sabbatjaar en het jubeljaar en wanneer je Gods bepalingen gaat uitleven, dat je dan onbezorgd en zonder angst in de veiligheid kunt wonen. Wat zegt deze tekst jullie? Wat zouden jullie misschien ook wel mee willen geven aan de mensen die hier vandaag zijn vanuit die tekst? Hele moeilijke vraag misschien, maar...
Nou, ik wil wel beginnen. Gastvrij zijn, dat sprak me wel aan. Vooral dat wij hier alles in bruikleen hebben. Dus wat wij hier hebben, is misschien veel of weinig. Maar wij mogen wel weten dat wat we hebben gekregen, dat we daar ook op een manier mee om mogen gaan, alsof het niet van onszelf is. Dat we het van God hebben gekregen. Dat gaat over spullen, maar dat gaat ook zeker over onze tijd. En nou, ik zou iedereen graag willen aanmoedigen om te zien naar elkaar. Want gerechtigheid begint voor mij bij elkaar zien en aandacht hebben voor mensen om je heen. Je hoeft echt niet in een perspectiefhuis te gaan zitten om aandacht te hebben voor onrecht. Kijk om je heen. Kijk naar de mensen. En zie wat er nodig is. En laat de liefde van Jezus zo op die manier doorstromen naar de mensen die het nodig hebben.
Ja. Dankjewel.
Wat ik heel mooi vond was het Sabbatjaar. Als elke 7e jaar alles rechtgetrokken wordt, dan zou je nooit meer oorlog hoeven voeren. Waarom zou je de moeite nemen als het over 6 jaar of binnen 6 jaar toch weer teruggegeven moet worden? Dan zou er vrede zijn.
Mm-hmm.
Dat zou ik voor deze wereld wensen. En verder, wat ook bij gerechtigheid past voor mij, stel je hart open. Stel je hart open voor de ander. Komt het wel goed.
Dankjewel. Janita, tot slot.
Ja, ik denk dat ik me aansluit bij Jan Wouter over het stukje bruikleen. En omdat je zei dat het mocht schuren vandaag, durf ik het te zeggen. Want ik zou dan een soort van mee willen geven van als het geld wat wij hebben, als dat in bruikleen is van God, en we doen een uitgave, waar zou God dan de uitgave aan doen? Zou hij dat dan doen ter versterking van grote bedrijven? Of zou hij dat doen ter versterking van de positie van zijn kinderen?
Dankjewel. Mag ik een applaus voor deze drie mensen voor jullie bijdrage? Blijf nog even zitten. En zo, nog even een slotpleidooi voor mij. Ik denk dat het belangrijk is, en ik hoop dat jullie dat vandaag ook iets geproefd hebben, is dat de Bijbel niet puur of alleen een boek is voor persoonlijke spiritualiteit. Maar dat het allereerst een boek is waarmee communities gebouwd mogen worden. Waarmee een beweging van recht en gerechtigheid en vrede van God in deze wereld gestalte krijgt. Het is een verhaal over die beweging. En er zit ook de belofte van hoop in. De belofte van herstel en de uitnodiging om onderdeel te zijn van het herstel van deze schepping in deze wereld. En teksten als die vandaag hier klonken, die kunnen onze wereld weer even op scherp zetten. We zijn zo geneigd om de denkbeelden van onze eigen tijd en de eigen cultuur boven die van de Bijbel te plaatsen. Maar wat als we het nu eens andersom doen? Als wij met elkaar gaan zien dat er een tijdloze wijsheid zit in het woord van God. En dat als wij die woorden gaan toepassen en uit gaan leven, hoe radicaal anders ze ook zijn dan in onze wereld, dat recht mag vloeien als een beek en het hart van God zichtbaar wordt. En daarom gaan wij komende week en komende maand jullie verder uitdagen om zelf ook in de Bijbel teksten te vinden die jouw hart raken en die jou in beweging zetten. Komende dag, of vandaag of morgen, komt er de challenge online. En die wil ik alvast aan jullie voorleggen. Je mag op drie verschillende manieren met teksten aan de gang. En het zijn allemaal teksten die iets te maken hebben met het jaarthema. Het eerste is dat je twee versen uit je hoofd mag leren. Dus volgende keer dat we elkaar weer zien, dan kent iedereen de teksten uit je hoofd. Uit Johannes 4, vers 13 en 14. Die kunnen we dan met elkaar optreunen. Dus dat is een mooi vooruitzicht. Het kan ook zijn dat je aan de slag gaat door een hoofdstuk over te schrijven. En dat hoofdstuk is Psalm 1. En misschien dat er mensen zijn die houden van handlettering. En er zitten mooie beelden in die psalm die je ook kunt uittekenen. Dus je kunt ook aan de slag op die manier met een heel hoofdstuk. Het kan ook zijn dat je een heel boek gaat lezen. Namelijk de brief aan Galaten, waar we dit seizoen ook nog meer mee bezig zullen gaan. En die is in één keer uit te luisteren of te lezen. En daar is een keer tijd voor te maken. Nou, dat zijn de challenges voor deze maand. En morgenavond op de reisgenotenavond zal er nog veel meer aandacht voor zijn. Ook om nog dieper met Gods woord aan de slag te gaan. Voor nu wil ik een gebed uitspreken voor deze mensen, voor hun werk en voor het werk van jullie. Laten we met elkaar bidden. Goede Vader, ik bid u een zegen over deze mooie mensen op de plekken waar ze staan. Voor het Perspectiefhuis, voor Bezen, voor Tierfund. Dank u wel dat wij hun verhalen mochten horen vandaag. En dank u wel dat het niet de enige verhalen zijn hier in de gemeenschap. Dat er anderen zijn die zich op hun eigen manier en op hun eigen plek en voor hun eigen mensen inzetten voor recht en duurzaamheid en gerechtigheid in deze wereld. Vader, maak ons als christenen hier in Kruispunt brengers van vrede, brengers van gerechtigheid. Maak dat wij radicale keuzes durven te maken die misschien haaks staan op het leven wat ons beloofd wordt. Maar dat wij het leven wat u ons belooft omarmen. Vader, kom zo met uw geest van gerechtigheid en kracht. Maak ons moedige mensen die bereid zijn steeds uw wil te doen. Amen.